Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. Over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. Het thema van deze preek is het licht der wereld. En het vers wat ik zojuist aanhaalde, komt uit Jesaja hoofdstuk 9, vers 1. Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. Over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. Jesaja heeft dit dus opgeschreven. Maar dit zijn niet zijn eigen woorden. Want Jesaja mocht dit opschrijven en mocht dit doorgeven namens God. Het is een profetische boodschap. En in eerste instantie wordt er een ernstige situatie geschetst. Het gaat over donkerheid, een volk dat in duisternis wandelt. Maar er is hoop, want er gaat een licht komen. Een licht dat ons uit de duisternis zal kunnen leiden. En dat is het licht der wereld. Maar de duisternis waar hierover wordt gesproken is niet een natuurlijke duisternis. Het is een geestelijke gesteldheid. Het gaat over een situatie of realiteit waarin een land en een volk zich bevinden. Het gaat over Israël. Echter, deze geestelijke gesteldheid geldt voor alle landen en alle volken. De hele wereld heeft een groot probleem. En daar zijn wij ons als mensheid maar beperkt van bewust. Terwijl we toch dagelijks met de gevolgen ervan te maken hebben, met de effecten. En het is bijna ironisch, want we zijn meer bezig met de effecten dan met de oorzaak. En die oorzaak gaat eigenlijk terug nadat wij de wereld en haar zorg dragen, wij mensen. Wij zijn van God vervreemd geraakt. Wij weten niet meer goed wie God werkelijk is. En daardoor is deze wereld en is ons leven een leven in duisternis. Waar hoop ontbreekt, waar uitzicht ontbreekt en waarin geen richting of zingeving is die van blijvende waarde is. In deze wereld gaat het van kwaad tot erger. De liefde neemt af en verschrikkelijke dingen nemen alleen maar toe. En we hebben dan ook dringend behoefte aan licht. We hebben perspectief nodig. En Jezus is het door God beloofde licht. Hij is in de wereld gekomen. En hij is voortgekomen uit Israël, uit het volk Israël. En zijn moeder was Maria. En zij was lid van de stam Juda. Dus Jezus hoorde bij de stam Juda. Hij is een Jood, maar hij is ook een Israëliet. Want Juda hoorde bij Israël. Maar toen Jezus geboren was, was het licht wel geboren, maar het licht was nog niet meteen zichtbaar. Het licht begon pas later te schijnen. En toen Jezus volwassen was geworden, toen begon hij in Galilea, dat is het noordelijke stuk van Israël, daar begon hij met zijn bediening. Daar deed hij het eerste teken, het eerste wonder op de bruiloft te Cana. Het was een bruiloftsfeest. Maar de wijn raakte op en dat was in die tijd een heel groot probleem. Wij kunnen ons dat niet zo goed voorstellen. Wij zouden denken, ja, jammer, maar dat mag de pret niet drukken. Maar dat werkte daar niet zo. Zonder wijn was er eigenlijk geen feest meer. En Jezus kwam hen te hulp door water in wijn te veranderen. Dat was het eerste teken wat hij deed, waardoor het feest toch kon doorgaan. En zo bracht hij het licht voor het eerst in de wereld. Het werd voor het eerst zichtbaar. En Jezus is dus uit Israël voortgekomen en in Israël is het begonnen. Zoals ook door God werd aangekondigd. Maar Jezus is niet op de gebruikelijke manier voortgekomen. Zoals door de gemeenschap tussen een man en een vrouw. Nee, Jezus is door God verwekt bij de maagd Maria. En God heeft daar geen seks voor nodig. Want God beheerst het leven. Hij kan het leven scheppen door uit te spreken dat het er moet zijn. Dus God is niet afhankelijk van de dingen waar wij wel van afhankelijk zijn. En hij heeft dat leven in Maria op bovennatuurlijke wijze verwekt. En daarom zou dit kind ook Zoon Gods genoemd worden. En Immanuel, God met ons. En Jezus, want hij is het die zijn volk redt van hun zonden. Jezus is het licht dat in deze wereld is gekomen. Wat God heeft beloofd. En licht helpt ons om dingen te zien, maar licht wordt ook gebruikt om dingen te zien met ons verstand. Opeens gaat er een lichtje branden of een lampje branden. Je pakt het met je verstand, je ziet het, je begrijpt het. En licht wordt dan ook wel gekoppeld soms aan kennis. Maar de kennis van wie God is en wat zijn wil is in het algemeen, maar ook voor ons persoonlijk, die kennis, dat licht, is afgenomen. En hetzelfde geldt voor het leven en de liefde en de goedheid die allemaal van God vandaan komen. Dat is afgenomen omdat er een scheiding is opgetreden tussen God en ons. En die verbroken relatie komt omdat wij ongehoorzaam geweest zijn aan God. Door onze ongerechtigheden, en dat wordt ook wel zonde genoemd, die hebben een scheiding met God veroorzaakt. En daardoor missen wij zijn input. Zijn input is afgenomen doordat hij zich moest terugtrekken van ons. Wij zouden het niet hebben overleefd als hij bij ons was gebleven, omdat hij volmaakt heilig is. Zuiver. Hij moest zich terugtrekken. Maar daardoor verdwenen ook al die dingen die met God te maken hebben. Zijn liefde, zijn goedheid, zijn licht. Dat begon te verdwijnen uit deze wereld. Maar dat is onze verantwoording. Want dit is niet wat God wil. Dit is niet zijn intentie om van ons gescheiden te zijn. En hij heeft het ook niet veroorzaakt. Wij hebben ervoor gekozen. En waarschijnlijk heeft niemand van ons bewust gedacht, ik wil niks met God te maken hebben, maar we hebben keuzes gemaakt die tegen zijn wil ingingen. En het gevolg daarvan is dat wij daardoor afstand van hem nemen. Dus het is een gevolg van onze keuzes, maar gelukkig verandert God niet. En dat betekent dat zijn liefde voor ons niet is verdwenen en niet is afgenomen. En hij wil nog steeds het beste voor ons. Alleen wij moeten dat opnieuw gaan ontdekken. Wie God is, maar ook wat hij wil voor ons. Wat zijn bedoelingen met ons leven is. En wij hebben dus openbaringslicht nodig van wie God werkelijk is. Wat zijn zijn bedoelingen met ons? Wij hebben weer hoop en uitredding nodig. En wie kan dat beter doen dan God zelf? En dat is wat God ook heeft gedaan. Hij kwam naar ons en hij kwam onder ons. In zijn Zoon werd hij mens. De mens, Jezus Christus. En met kerst vieren wij zijn komst naar de aarde. Tenminste, wij christenen, wij vieren de komst van Jezus. Zijn geboorte. En de dag is dan 25 december, maar we weten niet of hij op die dag is geboren. Maar wat we wel weten is dat hij is gekomen. En dat is wat we vieren op de 25e van december. Maar er zijn ook mensen die andere dingen vieren rond deze tijd. Ze zien deze periode als het feest van het licht. Immers, vanaf deze periode beginnen de dagen weer langer te worden. Er zit weer meer daglicht in een dag. Alleen, bij deze festiviteiten komt vaak ook afgodenverering kijken. Omdat er goden worden aanbeden die zogezegd verantwoordelijk zijn voor de zon. Maar dat zijn afgoden, want de Bijbel is duidelijk dat er maar één God is. De God van de Bijbel, de God van Israël. En dat hij alles heeft gemaakt. Maar die wordt niet vereerd met het feest van het licht. En daarom is het afgoderij. Ze dienen geen echte goden daarmee, maar valse goden. En dat zijn afgoden. Of soms richt de focus zich op objecten zelf, zoals de zon zelf. Dat de schepping wordt vereerd en niet de schepper. Maar God, die zichzelf bekend heeft gemaakt door de Bijbel, hij is de schepper van de hemel en de aarde en ook van het licht. En hem kunnen we daarvoor eren, voor het natuurlijke licht. In Genesis 1 vers 3 staat, en God zeide, er zij licht en er was licht. En in vers 14a zegt hij, en God zeide dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En hier zien we opnieuw Gods grootheid. Natuurlijk doordat hij het heeft gemaakt, maar ook doordat we zien dat God niet afhankelijk is waar wij van afhankelijk zijn. Want wij zouden zeggen, als je licht wil hebben, heb je de zon nodig. Heb je een lichtbron nodig. Maar God heeft dat niet nodig, want hij maakte eerst het licht. Niet eerst de zon, de maan en de sterren. Hier zie je weer dat God niet aan de regels vastzit waar wij wel aan vastzitten. Pas later schiep God de lichten en de lichten zijn dus de zon, de maan en de sterren. De zon is het grote licht voor over de dag en de maan is het kleinere licht voor de nacht en daarnaast dan de sterren. Dus het is prima eigenlijk om het feest van het licht te vieren, maar laten we dan de echte schepper eren en hem de eer en glorie geven die hem toekomt. Want hij is de schepper van het natuurlijke licht. Maar er wordt nog meer gevierd rond deze periode. Zoals de kerstman met zijn cadeautjes. Op zich best gezellig. En vooral voor de kinderen leuk als het wordt gevierd. Want wie wil er nou geen cadeautjes? Maar dit is vooral een commercieel verhaal. Het heeft maar weinig te maken met de geboorte van Jezus. Misschien eigenlijk wel helemaal niets te maken met de geboorte van Jezus. Maar het geven van geschenken is symbolisch gezien wel juist. Zeker als we gaan beseffen wat de komst van God uiteindelijk zou bewerken. Helemaal als we het gaan zien in het licht van de prachtige openbaring en verklaring uit Jacobus 1 vers 17. Daar wordt gezegd, iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder van de Vader der lichten bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. God de Schepper, God de Vader der lichten, waar ook kunnen zeggen, de Schepper van de zon, de maan en de sterren. Hij is de bron van het goede. Alles dat wij ervaren dat echt goed is, vindt uiteindelijk zijn oorsprong in hem. Het komt van het hogere. Het komt van God. Maar hij is ook de gever van de ultieme gave. Hij is de gever van het goede en het volmaakte geschenk wat van boven komt. Namelijk God zelf. Die zichzelf gaf in zijn zoon voor de mensheid. Dat is de grootste gave die ooit is gegeven en die is van God afkomstig. En God is dus de schepper van het licht. Maar hij is ook de brenger van het geestelijke licht. Jezus Christus. Hij heeft zijn zoon aan deze wereld gezonden. Om ons hoop te bieden, om ons weer perspectief te geven. En als wij kijken naar het leven van Jezus, als wij luisteren naar zijn woorden, als wij kijken hoe hij met mensen omging, hoe hij in situaties handelde, dan zien wij het karakter van God weerspiegeld. En één geweldige geschiedenis die dat heel mooi laat zien, is de geschiedenis met de overspelige vrouw. En dat staat beschreven in Johannes 8, vers 1 tot en met 11, en dat wil ik graag samen met u lezen. Johannes Johannes hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 11. Maar Jezus begaf zich naar de Olijfberg. En des morgens vroeg was hij weder aanwezig in de tempel. En al het volk kwam tot hem en hij zette zich neder en leerde hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw op overspel betrapt. En zij stelden haar in het midden en zeiden tot hem, Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. En in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij om hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond. Doch toen zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen, Wie van u zonder zonde is, werp het eerst een steen naar haar. En weer bukte hij neder en schreef op de grond. Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, te beginnen bij de oudsten. En zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. En Jezus richtte zich op en zeide tot haar, Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide, Niemand, Heere. En Jezus zeide, Ook ik veroordeel u niet. Ga heen. Zondig van nu af niet meer. Wat we bij Jezus zien is niet alleen de letter der wet. En de letter der wet zijn de regels, de 10 geboden zoals God ze heeft gegeven. En daar hechtte Jezus wel degelijk waarde aan. Deze vrouw was een zondares. Overspel ging in tegen de 10 geboden. En hij keurt het ook niet zozeer goed. Hij veroordeelt haar weliswaar niet, maar hij zegt uiteindelijk tegen haar dat ze moet stoppen met zondigen. Je moet niet door blijven gaan op deze manier. Maar wat we bij Jezus vooral ook zien, in tegenstelling tot de religieuze leiders, en daarbij moeten we ook oppassen dat wij niet zoals hun worden, maar wat we bij Jezus vooral ook zien, is de geest van de wet. En de geest van de wet wil zeggen, waar gaat de wet nou eigenlijk om? Waarom is die wet er? Wat is het doel ervan? Wat is de essentie? En dat zien we heel mooi terug in het leven van Jezus en ook in deze geschiedenis. Want we zien liefde en uit die liefde vergeving. We zien hier dat het goed is om te zien naar elkaar en niet om elkaar te veroordelen. En Jezus laat hier eigenlijk heel duidelijk zien hoe God wil dat wij leven, hoe Hij wil dat we met elkaar omgaan. Namelijk dat wij God lief hebben met alles wat we hebben en alles wat we zijn. En dat we elkaar lief hebben, onze medemensen zoals Hij ons heeft lief gehad. Liefde die Hij zo duidelijk heeft laten zien toen Hij zichzelf gaf in zijn Zoon Jezus voor ons. Want de scheiding die was veroorzaakt, is veroorzaakt door de zonde, onze zonde. En om dat ongedaan te maken, moest er iemand sterven. Want het loon voor de dood, van de zonde, is de dood. En Jezus is gelukkig geen klein kindje gebleven. Toen hij volwassen werd, begon hij met zijn bediening. En wat hij deed, was in woord en in daad laten zien wie God is en wat God wil. Hij kwam om het beeld van God weer te herstellen, om ons weer te laten zien wie Hij nou is. Waarom we eigenlijk met God te maken zouden willen hebben. En wat deed Jezus dan? Nou, Jezus genas mensen. En Jezus vergaf mensen. En Jezus herstelde en bevrijdde mensen. En Hij predikt het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. Maar ja, wat is nou het evangelie of het koninkrijk der hemelen? Wat is dat voor evangelie? Nou, evangelie zelf betekent goed nieuws. En het is dus goed nieuws over het koninkrijk der hemelen, over het koninkrijk van God. En het koninkrijk van God is de eindbestemming die God voor ons in gedachten heeft. Niet voor ons christenen, maar voor alle mensen. Dat is waar God wil dat wij terechtkomen. Eeuwig leven zullen we daar hebben. En een geweldige kwaliteit van leven die we hier absoluut niet kennen. Want we leven hier in een gebroken wereld. Met heel wat pijn, verdriet. Dingen die we niet begrijpen gebeuren hier. Maar daar zal het altijd goed zijn. Daar ging het evangelie van Jezus over. Wat God voor de mensen wil. Alleen er was wel een probleem. Want niemand van ons kon daar komen. Door onze ongehoorzaamheid aan God. En alle mensen zijn ongehoorzaam aan God geweest. Dus God wilde dit wel voor ons, maar het lag buiten ons bereik. En daarom was het de hoofdmissie van Jezus om dit mogelijk te maken. Daarom is Jezus gekomen. Daarom kwam God naar de aarde. En als God was hij als mens in staat om een leven te leiden zonder zonde. En daardoor kon hij ervoor kiezen, wat hij ook heeft gedaan, om onze zonde en onze schuld over te nemen en in onze plaats de prijs te betalen. Daarom stierf Jezus aan het kruis. Om u, jou en mij vrij te kopen. Zoals 1 Timotheüs 2, vers 5 en 6a het zo mooi zeggen. Want er is één God. En er is ook één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. Die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor allen. Jezus heeft ons vrijgekocht door zichzelf te geven. Voor velen? Nee, voor allen. Want God wil niet dat mensen verloren gaan. God wil niet dat mensen niet in zijn koninkrijk terechtkomen. Het kan wel gebeuren, en het gebeurt helaas ook, maar dat is niet de wil van God. Dat is juist iets wat tegen zijn wil in gebeurt. Wat ook in de versen daarvoor heel duidelijk wordt verteld, vers 3 en 4, waar staat, dit is goed en aangenaam voor God, onze heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Dat is wat God voor ieder mens wil. En daarom is Jezus gekomen en hij is het door God beloofde licht. Om ons weer hoop te geven, om ons weer uitredding te bieden. Dat er perspectief is. En dat er een hoopvolle toekomst mogelijk is. En dat er verlossing van onze zonde kan geschieden, waardoor de relatie met God kan worden hersteld. En Jezus bevestigt zelf ook dat hij inderdaad het licht is wat God heeft beloofd door Jesaja. Want in Johannes 8 vers 12 zegt hij, of daar staat, wederom dan sprak Jezus en zeide tot hen, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Dus Jezus bevestigt dat hij het licht is. Hij is degene die hoop biedt. En dit licht brengt ook leven. Het licht des levens noemt hij het. En ik vind het mooi dat zijn licht begon te schijnen op die bruiloft. Het was een geweldig feest, want een bruiloft is een groot feest. En de sfeer was goed. Er was wijn, een heel belangrijk ingrediënt toendertijd. Maar die wijn die raakte op. En wat als een feest begon, zou eigenlijk eindigen in mineur, als een drama. Totdat Jezus daar in actie kwam en water in wijn veranderde, zodat het feest kon doorgaan. Maar Jezus was zo goed in zijn werken, dat zijn wijn nog beter was dan de eerste wijn. Dus het feest ging niet alleen door, maar het feest werd nog beter. En dat is wat Jezus ook met deze wereld heeft gedaan. God heeft een perfecte wereld gemaakt. Voor ons, om te leven, om te genieten. Om perspectief te hebben, om invulling te geven. Een feest om te leven. Maar dat feest ging ook eindigen met een groot drama. Omdat wij ons hadden afgekeerd van God. We hadden ons afgekeerd van de bron van het leven. En ja, de basis voor het feest, de wijn, die verdween. En we hadden geen perspectief meer. We kwamen in die duisternis terecht. Totdat Jezus kwam. Totdat dat zijn licht scheen. En dat hij nieuw leven heeft mogelijk gemaakt bij God. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waar zijn koninkrijk zal zijn. En dat wordt beter dan deze wereld. Zijn wijn is beter. En terwijl ik met deze preek bezig was, besefte ik pas later dat waar Jezus uitlegt dat hij het licht der wereld is, dat dat volgt op die geschiedenis met die vrouw die overspel had bedreven. En dat is een waar gebeurd verhaal. Deze vrouw kon ook geen kans meer op. Want ze wist dat ze in overtreding was. Overspel werd duidelijk veroordeeld en er stond zelfs de doodstraf op. En deze vrouw had dus ook geen hoop. Want als je naar de wet kijkt, kon het niet anders dan dat zij veroordeeld moest worden. En dat hadden zijn tegenstanders ook verwacht of gehoopt, dat hij dat met dat oordeel zou komen. Maar Jezus is gekomen als het licht der wereld. En toen hij in haar situatie kwam, ontving ze niet de veroordeling die ze had verdiend, maar ze ontving vergeving van haar schuld. En ze behield het leven. Maar Jezus is niet gekomen om ons te veroordelen, maar hij is gekomen om ons te redden. En dat wordt pas helemaal bijzonder als we beseffen dat die zondige vrouw voor ons staat. Dat wij de vrouw zijn die overspel hebben bedreven. Want wij waren ook schuldig voor God en konden geen kant meer op. Omdat wij zijn wet hebben overtreden. We zijn tegen hem ingegaan. En er was voor ons geen hoop. Wij konden het niet meer goedmaken. Wij konden niks aan die schuld doen. Totdat Jezus is gekomen. Die onze schuld heeft overgenomen. En die ons vergeving aanbiedt. Waardoor wij de relatie met God kunnen herstellen. Waardoor wij ook het koninkrijk van God kunnen beërven. Dat is wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dus het is een geschiedenis met die vrouw, maar het is ook symbolisch voor wat hij ons aanbiedt. Dankzij hem hebben we hoop en perspectief. Dankzij hem is er licht gekomen in onze duisternis. Nou, met kerst vieren wij de komst van Jezus dus. Het licht der wereld. In een wereld en onder een mensheid die in diepe duisternis leefde. Duisternis van uitzichtloosheid. Duisternis van leegte, van ziekte, van pijn, verdriet, ellende, verderf en dood. Maar we mogen God danken. De schepper van het natuurlijke licht, maar ook de gever van het geestelijke licht, Jezus Christus, de Zoon van God, die gekomen is om ons vrij te kopen met zijn eigen leven. En die ons in en door deze wereld heen wil leiden naar zijn koninkrijk. Dat is wat we vieren met kerst. En laten we tot slot nog één tekst met elkaar lezen, waarin we het licht der wereld zelf aan het woord laten. U mag met me opzoeken, Matteüs hoofdstuk 5. Matteüs hoofdstuk 5. En Jezus, het licht der wereld, zegt daar tegen zijn volgelingen, en dat geldt ook voor ons als wij zijn volgelingen zijn, zegt hij het volgende in vers 14 tot en met 16. Gij zijt het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Jezus zegt hier tegen ons, tegen zijn volgelingen, dat wij het licht der wereld zijn. En dat kan, omdat wat het licht doet, is het brengt hoop. In de duisternis, het brengt uitkomst. Het brengt een ontsnappingsmogelijkheid, perspectief. En wij kunnen die hoop ook zijn voor de mensen in deze wereld. Omdat wij God hebben leren kennen door Jezus. En wij mogen dat weer doorgeven aan andere mensen. Dat ook zij God leren kennen door Jezus. Doordat wij hen over hem vertellen. En dat ze weten dat er een hoopvolle toekomst mogelijk is. Die verder gaat dan dit leven. En dat zij ook bij God kunnen komen. Door Jezus. Door de koning van dat koninkrijk zelf. En wat dat betreft kunnen wij eigenlijk nog meer vertellen dan Jezus. Want Jezus kon nog niet zeggen dat er een weg terug was. Maar hij werd de weg terug en wij kunnen dat nu vertellen aan de mensen. En dat moeten wij ook doen. Dat is onze opdracht. Om het aan alle mensen bekend te maken. Omdat God niet wil dat er iemand verloren gaat. Daarom moeten alle mensen weten wie hij is en wat hij ons aanbiedt. Zodat iedereen de kans heeft om zijn koninkrijk te kunnen binnengaan. Wij mogen dat vertellen. En we doen dat het beste. Door onze goede werken, wat hier ook staat. En goede werken is gewoon doen wat Jezus heeft gezegd. Want dan laten we zien wat het effect van zijn woorden is in onze levens. Dan kunnen mensen echt proeven en ervaren door ons heen. Wat het goed is wat God wil uitwerken. Zo kunnen we zijn licht verder verspreiden. Zo kunnen ook wij het licht der wereld zijn. Wat hoop biedt aan mensen die nu geen uitzicht hebben. Maar er is een oplossing. En wij mogen dat doorgeven. Heere God, dank u wel dat u bent gekomen hier naar ons toe. In uw Zoon, Jezus Christus, u bent zelf gekomen om ons terug te brengen bij u. Heer, we hadden allemaal geen uitzicht meer, we hadden allemaal geen perspectief. Niets om voor te leven. Heer, maar omdat u bent gekomen, heeft ons leven zin gekregen. Heer, omdat u bent gekomen, mogen we weten dat er meer is dan dit leven alleen. Een geweldige toekomst. Heer, we kunnen het misschien nog niet helemaal voorstellen. Heer, maar als u bent gekomen om dit voor ons mogelijk te maken, dan moet het wel goed zijn. Dan moet het wel buitengewoon zijn. Heer, dank u dat u bent gekomen in onze duisternis. Om ons een licht te schijnen, om ons hoop te bieden en ons eruit te leiden. En dank u dat we daardoor kinderen van u zijn geworden. Heer, leid ons heel de weg, zodat we uw koninkrijk zullen beërven. Maar gebruik ons ook om uw licht verder te verspreiden. Zodat ook anderen u leren kennen, zodat ook anderen bij u willen horen en zodat u verheerlijkt wordt. Heer, wij danken u Vader, Zoon en Heilige Geest en we prijzen u in de naam van Jezus. Amen.